Wij gaan met elkaar vanavond lezen uit 1 Thessalonicenzen 4. En ik doe dat weer uit de Telos-vertaling. Mensen vragen wel eens, wat is dat toch? Die Telos-vertaling is een uitgave van verschillende uitgeverijen, christelijke uitgeverijen, die samenwerken onder het label Telos, zoals Buiten en Schipperheijn, Medema Vaarsen enzovoort. Een vertaling die probeert in modern Nederlands de nauwkeurigheid van de Statenvertaling vast te houden en daarbij de fouten van de Statenvertaling te vermijden. Maar vooral de letterlijke vertaling en de vele voetnoten ter toelichting maken deze voor mij mijn favoriete vertaling. 1 Thessalonicenzen 4, wij lezen vers 13 tot 18. Maar wij willen niet dat u onwetend bent, broeders, wat betreft hen die ons slapen, opdat u niet bedroefd bent, zoals ook de overigen die geen hoop hebben. Want als wij geloven dat Jezus is gestorven en opgestaan, evenzeer zal God ook de door Jezus ontslapenen met hem brengen. Want dit zeggen wij u door het woord van de Heer, dat wij de levenden die overblijven tot de komst van de Heer, de ontslapenen geenszins zullen voorgaan. Want de Heer zelf zal met een bevelend roepen, met de stem van een aartsengel en met de bazuin van God neerdalen van de hemel. En de doden in Christus zullen eerst opstaan. Daarna zullen wij, de levenden die overblijven, samen met hen in wolken worden opgenomen, de Heer tegemoet in de lucht. En zo zullen wij altijd met de Heer zijn. Vertroost daarom elkaar met deze woorden. Als u hier de vorige avonden ook aanwezig bent geweest, dan weet u dat het niet zozeer de bedoeling is van deze serie Bijbellezingen om nu precies alle gebeurtenissen uit het profetisch woord op een rijtje te krijgen, om zo te zeggen. Dus de profetieën uit te pluizen, wat gebeurt er wanneer en waar en hoe. Het gaat er ons veel eer om elkaar aan te sporen in de levende verwachting van de komst van de Heer Jezus Christus. Het is één ding om je bezig te houden met alle theorieën over de toekomstige dingen. En die zijn er heel wat van die theorieën onder christenen. Onder evangelicalen zijn er heel verschillende opvattingen. Onder reformatorische christenen ook heel verschillende opvattingen. Denk alleen maar aan de plaats en positie van Israël, of aan de vraag of er een duizendjarig rijk komt en wanneer het komt, voor of na de wederkomst, en ga zo maar door. Maar in deze serie, waarvan dit dan alweer de laatste is, gaat het vooral om de vraag: wat betekent de komst van de Heer Jezus heel praktisch voor ons leven vandaag? En daarom hebben we juist zulke onderwerpen uitgekozen als het gelijkenis van de ponden de vorige keer en de keer daarvoor de gelijkenis van de vijf wijzen en de vijf dwaze maagden. En ook toen we de eerste avond het hadden over Johannes 14, ging het niet alleen maar om de details van de uitleg van die verzen, maar ook om de vraag wat ze voor ons vandaag te betekenen hebben. En zo zou ik vanavond ook met u willen kijken naar deze verzen in 1 Thessalonicenzen 4. Misschien hebben van sommigen van u wel eens gehoord van de zogenaamde opname van de gemeente. Als je dat zo zegt, opname van de gemeente, dan gaat het om een leer die u waarschijnlijk, als u er wel eens over gehoord hebt, in verband brengt met bepaalde buitennissige opvattingen over de toekomst, over dat duizendjarig rijk, over de grote verdrukking enzovoort. En ik merk heel vaak, als ik met mensen daarover spreek, dat zij inderdaad, door dat wat ze er allemaal over gehoord hebben, vaak heel vreemde voorstellingen hebben over wat daar nou met die opname van de gemeente bedoeld wordt. Nou, laten we het vanavond proberen heel eenvoudig te houden. Want wat u ook van die leer mag afweten, En wat u er ook voor mening over moogt hebben, één ding moet duidelijk zijn. En dat is dat hier in dit gedeelte gesproken wordt over de opname van de gemeente. We hebben dat woord opname, althans in de werkwoordsvorm, gevonden in vers 17. Wij zullen in wolken worden opgenomen, de Heer tegemoet in de lucht. Daar hebt u dat woord opname, opneming. Wij worden opgenomen, de Heer tegemoet. En ten tweede, als u zich afvraagt wie zijn die wij, dan kunnen we daar toch ook geen verschil van mening over hebben, dat het hier gaat over wij, de christenen, de gelovigen, degene die de Heer Jezus toebehoren. En wat de gestorvenen betreft staat dat er ook heel duidelijk in vers 16, de doden in Christus. Degene die straks de Heer Jezus tegemoet gevoerd worden in de lucht, dat zijn degene die hem ook waarachtig toebehoren. Die door zijn bloed gereinigd zijn van hun zonden, die God als hun vader hebben leren kennen, die het eeuwige leven hebben ontvangen, wederom geboren zijn en vult u maar in. Kortom, gelovigen, christenen. In die zin kan er toch helemaal geen probleem zijn over die kwestie, de opname van de gemeente. En al de moeilijkheden die eraan die leer zitten, of dat nou voor of na de grote verdrukking zal zijn, en of dat nou een verborgen opname is of een openbare opname, en wat u daar allemaal ook over gehoord mogen hebben, daarvan zeg ik u bijvoorbeeld, daar gaan we het vanavond helemaal niet over hebben. Dus daar hoeven we helemaal niet over in te zitten. Tenzij dat u nou juist zegt, maar daarvoor ben ik gekomen. Ik wou dat nou juist wel graag weten. Nou, dan hebben we dat vragenhalf uurtje. Dus dan kunt u toch nog uw schaar inhalen en dan vragen wat u daar voor vreemds over gehoord mag hebben. En dan wil ik proberen daarop antwoord te geven. Ik wil veel eer met u vanavond in deze lezing nadenken over wat hier staat. En nadenken over de vraag wat dat voor mij, voor u, praktisch betekent in het leven van elke dag. Nou is het vaak zo als de apostel in een brief bepaalde dingen uiteenzet, dat gebeurt naar aanleiding van concrete problemen die er bij zijn lezers waren. En die waren er hier ook. Die gelovigen in Thessalonica, die waren door de leer van de apostel Paulus er stellig van overtuigd dat de Heer Jezus spoedig zou terugkomen. Wij hebben wel eens de neiging om een beetje meewarig daarover te doen, alsof dat eigenlijk een beetje onnozel was, een beetje dom dat die mensen dat dachten. Want wij zijn nu dik 1900 jaar verder, bijna 2000, en wij weten dat ze zich grotelijks vergist hebben. Nou, pas op. Zeg dat niet te gauw. Want de verwachting die deze mensen koesterden, dat zou eigenlijk nog steeds uw en mijn verwachting ook moeten zijn. Leven in de verwachting van de komst van de Heer Jezus, dat betekent dat je je leven erop inricht dat hij elk ogenblik zou kunnen terugkeren. En ik zou u op dit moment even de vraag willen stellen, daar mag u dan intussen even over nadenken, of uw opvattingen over de toekomende dingen u toestaat te geloven dat de Heer Jezus vanavond nog zou kunnen terugkeren. Of dat u denkt dat er eerst nog dit en dat en zus en zo moet gebeuren. De Heer Jezus zegt in Openbaring 22, zie, ik kom spoedig. En hij zegt dat 3 keer. En dat is altijd waar geweest. De Heer Jezus kon elk ogenblik terugkeren en dat is ook vandaag zo. Als u er anders over denkt, u mag het me rustig vertellen, dan kunnen we daarover van gedachten wisselen. Maar ik zou eerlijk gezegd niet weten wat deze opname van de gemeente in de weg staat. En als u zegt, ja, maar er moet toch eerst dat en dat en dat gebeuren, dan zou ik tegen u zeggen, toon mij aan dat die gebeurtenissen waar u aan denkt vooraf moeten gaan aan wat we hier lezen. Maar goed, nou terug naar het probleem van die Thessalonicenzen. Wat voor was hun probleem? Dit. Ze dachten, de Heer Jezus zal spoedig komen, daar keken ze echt naar uit. En toen overleed er een broeder of zuster in die gemeente. En er was er nog één die overleed. En toen dachten ze, maar dat is nou verschrikkelijk jammer. Want als nou straks de Heer Jezus komt, dan zullen die de wederkomst niet meemaken. Misschien hebben ze zich er wel zelfs gedachten over gevormd, wat er met die ontslapende zou gebeuren. Zouden die nu dat geweldige, dat de Heer Jezus zou terugkomen, moeten missen? Zouden die nu altijd in het hiernamaals moeten zijn, hoe je dat ook moet voorstellen? Want ik moet u wel even bijvertellen. Wij denken heel vaak, gelovigen als ze sterven gaan naar de hemel. Nou, ik wil dat niet tegenspreken, want ik geloof dat eerlijk gezegd ook. Maar we moeten daar wel voorzichtig mee zijn het zo te zeggen, want zo staat het nergens in het Nieuwe Testament. De Heer Jezus zei tot de moordenaar aan het kruis, heden zult ge met mij in het paradijs zijn. Maar ik ben wel eens bang dat heel veel gelovigen hun hele leer der toekomende dingen op hun vingernagel kunnen schrijven. Want die bestaat eigenlijk alleen maar hieruit. Straks als we gaan sterven, dan gaan we naar de hemel. Als je een kind van God bent, dan ga je naar de hemel. Dat is het dan wel. Ja, ergens aan het eind der tijden komt Christus ook nog terug. En ze weten misschien wel niet goed hoe dat erin past. Maar dat is ook nog ver weg. Waar het om gaat is, als je sterft, dan ga je naar de hemel. Nou, daar gaat het helemaal niet om. Ik bedoel dit. Natuurlijk is het heerlijk als we sterven, als we ontslapen, dat we dan met Christus zijn. Daar wil ik niets aan afdoen. Paulus zegt dat in Filippenzen 1. Met Christus te zijn is verreweg het beste. Heen te gaan en met Christus te zijn. En ik heb u al geciteerd uit Lucas 23. Heden zult gij met mij in het paradijs zijn. En we zullen inwonend zijn bij de Heer, zegt 2 Korinthe 5. Daar gaat het me niet om, dat is heerlijk. Daar doe ik niks aan af. Maar het is niet het einde van het verhaal. Want wij zijn daar terwijl onze lichamen in het graf zijn. Wij zijn in het paradijs als incomplete mensen. Zielen zonder lichaam. En dat was nooit Gods bedoeling. En daarom kun je rustig zeggen dat ook de gelovigen die in het paradijs zijn, daar het wel goed hebben, maar ook zij wachten. In Hebreeën 11 wordt aan het einde gezegd dat de gelovigen, ik zeg het nou even mijn woorden, dat de gelovigen in het Oude Testament niet zonder ons tot volmaaktheid zouden komen. En de volmaaktheid daar betekent de opstanding. Dat wil zeggen, ze zijn ook nog niet volmaakt. Als we sterven en we gaan naar de hemel, zijn we niet volmaakt. Ja, wel in die zin dat we geen zonde meer kunnen doen. Maar een ziel zonder lichaam is niet volmaakt. Waar wij naar uitzien, dat is niet het naar de hemel gaan bij het sterven. Waar wij naar uitzien, dat is de opstanding. Dat was de grote verwachting van de gelovigen. En dat vinden we terug in dit gedeelte. Wat Paulus hier zegt is, maak je geen zorgen over degene die ontslapen zijn. Want als de Heer Jezus komt, dan worden die niet buiten beschouwing gelaten. Integendeel, zij zullen als eerste opstaan. Zij horen er ten volle bij. Ze krijgen zelfs voorrang. En dat betekent dus ook die gelovigen die nu in de graven zijn, voor hen is het ook nog niet uit. Het mooiste komt ook voor hen nog. Dat is de wederkomst van de Heer Jezus. De opstanding van het lichaam. De opstanding des vleeses. Maar eerst staat er hier in vers 13 dit. We willen niet dat u onwetend bent, broeders, wat betreft hen die ontslapen, opdat u niet bedroefd bent, zoals ook de overigen die geen hoop hebben. Ja, die hebben nog veel meer reden om bedroefd te zijn dan wij. Maar als je geen hoop hebt, dan is met de dood alles uit. Dan is het voorbij. Er is niet zo triest, en u hebt het vast allemaal wel eens meegemaakt, als de begrafenis van een ongelovig mens. Of een mens die door ongelovige familieleden en vrienden ten grave wordt gedragen. Want daar zie je nu hoe mensen die geen hoop hebben, voor wie met de dood alles uit is, hun doden begraven. Dat is een trieste aanblik. Zo zijn wij niet. En daarom moesten die Thessalonicenzen niet bedroefd zijn. Het lijken wel ongelovigen, zegt Paulus. Jullie moeten niet bedroefd zijn. Want het is met de dood niet alles uit. En zelfs al geloofden ze dat hun doden naar Christus zouden gaan, zelfs dan hoef je niet bang te zijn dat als de wederkomst van Christus plaatsvindt, dat die doden dat niet zouden meemaken. Integendeel. Maar dan staat er eerst wat anders. En dat is een heel interessante zin. Daar staat in vers 14, want als wij geloven dat Jezus is gestorven en opgestaan, evenzeer zal God ook de door Jezus ontslapenen met hem brengen. Dat is helemaal niet zo'n makkelijk zinnetje. Met hem brengen. Met hem, dat is met Jezus. Met de opgestane Jezus brengen. Hoezo brengen? Waarheen brengen? Ik denk dat je dat het beste kunt zien in het licht van wat Paulus een vijftiental verzen eerder gezegd heeft, namelijk in het laatste vers van hoofdstuk 3. Daar zegt hij iets heel merkwaardigs. Opdat hij uw harten versterkt, 3 vers 13, om onberispelijk te zijn in heiligheid voor onze God en Vader bij de komst van onze Heer Jezus met al zijn heiligen. Hé, wat is dat nou toch? De komst van de Heer Jezus met al zijn heiligen. Ook sommigen denken dat zijn natuurlijk de engelen. Maar engelen worden in het Nieuwe Testament nooit heiligen genoemd. Wel heilige engelen. Maar de heiligen is een uitdrukking uitsluitend voor gelovigen. Je vindt het bijvoorbeeld in Matteüs 27. Bij het sterven van de Heer Jezus waren daar vele heiligen die opstonden uit de graven. Heiligen zijn gelovigen. En hier staat, als de Heer Jezus terugkomt, dan komt hij met al de gelovigen. Nou, dan moet u even schrap zitten. Ik weet niet of u een drukke dag achter de rug hebt, maar u moet even goed opletten, want nou wordt het even ingewikkeld. Hij komt dus terug met alle gelovigen. Nou denkt u bij jezelf, nou wacht nou eventjes, nou snap ik het niet meer. Wij wachten toch hier op aarde tot hij terugkomt? Hoe kan hij dan terugkomen met ons? Sommigen denken, oh misschien betekent dat met alle gestorven gelovigen. Nee, er staat in hoofdstuk 3 vers 13, met al zijn heiligen. Sterker nog, er zijn een heleboel andere plaatsen die precies hetzelfde zeggen. Als Christus terugkomt, en dan bedoel ik de verschijning van Christus met de wolken des hemels, dan komt hij terug met al de heiligen. Kolossen 3 vers 4, wanneer Christus geopenbaard wordt, zult ook u met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. En Openbaring 17 vers 14. Daar zien wij het lam verschijnen aan de hemeltrans en die met hem zijn geroepenen, heiligen en getrouwen. Dan gaat het over de gelovigen. In hoofdstuk 19 van het boek Openbaring worden ze omschreven als een grote legermacht. De hemelse legerscharen die met hem terugkeren. Zeker, er zullen ook engelen met hem verschijnen. Dat weten wij bijvoorbeeld uit Matteüs 25, wanneer de Zoon des Mensen verschijnt en al met zijn engelen. Maar op heel veel andere plaatsen staat dat de Heer Jezus, als hij straks verschijnt met de wolken des hemels, dat hij dan verschijnt met alle gelovigen. Dan moet u dat even vasthouden. Laat nou even al die vraagtekens zitten. Hou dat nou even vast. Dan ga ik u een vraag stellen die eigenlijk helemaal niet zo moeilijk is. Hoe kan de Heer Jezus straks met alle gelovigen, dus ook met u, met alle gestorvenen en met alle gelovigen die nog leven, hoe kan hij met hen uit de hemel verschijnen? En het antwoord is heel simpel. Doordat hij die gelovigen voor die tijd eerst in de hemel heeft opgenomen. Ziet u hoe eenvoudig het is? En daar gaat het hier over in hoofdstuk 4. Maar nu kunnen we ook al die laatste regel van vers 13, van vers 14 begrijpen. Evenzeer zal God ook de door Jezus ontslapenen met hem brengen. Dus als God alle gelovigen met Jezus naar deze aarde brengt, zijn daar ook de ontslapenen bij. Veel christenen vandaag denken net andersom. Die zeggen, nou ja, dat zijn natuurlijk alle ontslapenen die met hem terugkeren. Deze Thessalonicenzen, die zaten met het omgekeerde probleem. Die dachten dat ze er zelf bij zouden zijn, maar ze vroegen zich af, waar zullen de ontslapenen zijn? Nou, het antwoord is heel eenvoudig, ze zullen er allemaal bij zijn. Alle gelovigen van alle tijden zullen met Christus straks verschijnen, met de wolken des hemels. En nog eens, hoe kan dat? Doordat ze voor die tijd in de hemel worden opgenomen. En daar gaat het over in vers 15 tot 18. In mijn vertaling staat dat tussen haakjes. Het is als het ware een tussenzin. Alsof de apostel zegt, broeders en zusters, dat moet ik jullie nog even uitleggen hoe dat kan. Dat straks alle gelovigen met Jezus worden teruggebracht. Met Jezus uit de hemel verschijnen, zoals we dat in hoofdstuk 3 vers 13 hebben gelezen. Dat zal ik jullie even uitleggen. Dat is namelijk mogelijk doordat eerst die gelovigen opgenomen worden in de hemel. En hoe gaat het in zijn werk? Paulus zegt, dit zeggen wij u door het woord van de Heer, dat wij de levenden die overblijven tot de komst van de Heer. Daar wacht ik eventjes. Wij de levenden. Hé! Paulus zegt niet de levenden, maar wij de levenden. Dat betekent, hij verkeerde evenzeer in de veronderstelling dat hij dat nog zou meemaken. Wij de levenden, daar rekent hij zichzelf ook bij. En weer zeg ik tegen u, denk nou niet, Paulus heeft zich gewoon vergist. Nee, Paulus spreekt de taal van het geloof. Zo horen wij allemaal te praten. Als wij spreken over de opname van de gemeente, dan zeggen we niet de levenden die er dan en dan zullen zijn, maar dan zeggen wij, wij de levenden. Want zo spreek je als je werkelijk rekent met de komst van de Heer Jezus, die elk ogenblik kan plaatsvinden. Dan komt er niet eens in je gedachte op dat je misschien zelf al voor die tijd gestorven zou kunnen zijn. Hoewel dat natuurlijk een mogelijkheid is, en dat is Paulus ook best. Zo goed als de gelovigen in Thessalonica gestorven waren, zo kon Paulus ook wel beseffen dat het ook zelf met hem zomaar uit kon zijn. Als de Heere God hem zou wegnemen, dan was het afgelopen. Maar zo praat Paulus niet. Paulus keek uit naar de opstanding. Er is een mooi verhaal van de oude gunning. Ik weet nou nooit of het nou junior of J.H. zoon was. Ik kan al die gunnings niet uit elkaar houden. Maar deze gunning waar ik het over had, die was al heel oud. En een collega en vriend van hem was overleden en werd begraven. Maar toen hij met vrienden terugkeerde van het graf, toen liep, dat kan je onder goede vrienden ook doen, toen maakte een van hen de opmerking dat misschien deze dominee of professor Gunning misschien wel eens de volgende zou kunnen zijn. En hij rechte zijn rug en hij zei, mijn heren, ik zal de dood geen eer aandoen om op hem te gaan zitten wachten. Ik verwacht mijn koning in heerlijkheid. Dat is de taal van het geloof. En ik dacht, kom aan dat ik eens een reformatorische broeder citeer, dan hoort u het eens van een ander. Zo spreekt een christen. Wij zien niet uit naar het ontslapen, hoewel het beter zal zijn dan hier op aarde, maar wij zien uit naar de komst van Christus. Zo praat Paulus. Wij, de levenden die overblijven tot de komst van de Heer, overblijven terwijl om ons heen allerlei geliefden en broeders en zusters wegvallen. Wij zullen de ontslapenden geenszins voorgaan. Dat wil zeggen, die komen niet ergens op de derde rang. Alsof ze iets missen, dat wij wel zullen beleven. Nee, integendeel. De Heer zelf zal met een bevelend roepen, met de stem van een aartsengel en met de bazuin van God neerdalen van de hemel. Dat zijn uitdrukkingen, daar kom ik direct op terug. En de doden in Christus zullen eerst opstaan. Mooie uitdrukking, de doden in Christus. Dat zijn degenen die in Christus ontslapen zijn. Zo staat het ook in vers 14, de door Jezus ontslapenen. Dat is hetzelfde als de doden in Christus. Vanaf Abel, de eerste doden in Christus. Tot en met de allerlaatste die gestorven is, voordat deze bazuin weer klinkt. Je zou het zo kunnen zeggen, een beetje overtrokken misschien, maar op dat moment, in een fractie van een seconde, is de hele gemeente van God even op aarde aanwezig. Want al die gelovigen die ooit gestorven zijn, zijn opgestaan. Zijn dan met ons verenigd, want wij zijn dan nog op aarde. In één fractie van een seconde is de hele gemeente van God op aarde. En dan is die hele gemeente verenigd en compleet. En die wordt dan, zoals het hier staat, met wij allen samen in wolken opgenomen, de Heer tegemoet in de lucht. De Heer tegemoet betekent dat hij neerdaalt. Er staat hier niet dat hij hier op aarde komt, dat hij op de Olijfberg komt. Er is hier helemaal geen sprake van zijn verschijning met de wolken des hemels. Er wordt hier niet gezegd dat aller oog hem zal zien. Hij verschijnt hier niet opdat wij hem hier op aarde zouden ontvangen. Het beeld is ook niet dat wij hem tegemoet gaan als mensen die hem komen inhalen hier op aarde. Zoals dat vroeger wel gebeurde, wanneer een belangrijke vorst een stad kwam bezoeken. Dan ging een delegatie erop uit om hem te ontmoeten en dan hem de stad in te geleiden. Nee, het is hier net andersom. Hij komt naar de aarde, we hebben hetzelfde in Johannes 14 gevonden. Hij daalt neer, wij worden opgenomen, wij ontmoeten de Heer in de lucht en dan zullen wij samen met de Heer zijn. De Heer tegemoet in de lucht. Zo zullen wij altijd met de Heer zijn. Met de Heer in de heerlijkheid. Dat is het beeld. En u begrijpt, als zo de hele gemeente van God is opgenomen in de hemel, dan is het ineens ook volkomen duidelijk, dat dan als de Heer Jezus kort nadien verschijnt met de wolken des hemels, dat dan de hele gemeente met hem verschijnt op de wolken des hemels. Met hem uit de hemel neerdaalt, als die hemelse legerscharen die hem volgen. Zoals we dat lezen in Openbaring 19. Nou weet ik dat dat allerlei vragen bij u kan oproepen, maar die moeten dan maar tot na de pauze wachten als u het absoluut wil weten. En anders kunt u op de boekentafel ook heel wat vinden. Want u zou zich kunnen vragen, maar waarom is dat nou? Wel één reden wil ik u wel geven. Wij lezen in 1 Thessalonicense 1, dan blijf ik bij deze brief in het 10e vers, dat wij bekeerd zijn om de Zoon van God uit de hemelen te verwachten, die hij uit de doden heeft opgewekt, Jezus die ons redt van de komende toorn. Hier wordt gesproken over de komende toorn. De toorn van God die op deze aarde neerdaalt. En we lezen daarover ook in het 5e hoofdstuk van 1 Thessalonicense, over die toorn van God in vers 9. Want God heeft ons niet bestemd tot toorn, maar tot het verkrijgen van de behoudenis door onze Heer Jezus Christus. Die toorn van God, daarover horen wij uitvoerig in het boek Openbaring. Die toorn daalt neer in de vorm van vele oordelen onder de 7 zegels en de 7 bazuinen en de 7 schalen. Totdat het tenslotte uitloopt op de wederkomst van de Heer Jezus Christus. Dan openbaart zich die toorn van God ten volle. Dan zullen de goddelozen worden weggerukt. Die toorn van God omvat die hele periode van oordelen die in het boek Openbaring beschreven worden en die op de aarde zullen neerdalen. En voordat die oordelen beginnen, horen wij in Openbaring 3 vers 10 een speciale belofte die de Heer Jezus uitspreekt aan het adres van Philadelphia. Maar die geldt voor alle gelovigen natuurlijk. En dat is deze belofte. Omdat u het woord van mijn volharding bewaard hebt, zal ook ik u bewaren voor de uren der verzoeking die over het hele aardrijk komen zal. Daar zegt de Heer Jezus, ik zal jullie bewaren voor deze toren van God die op aarde zal neerdalen. Waarom? Omdat die toren niet voor jullie bestemd is. Die toren is voor de goddelozen bestemd. Jullie hoeven daar niet doorheen. Ik zal jullie voor die tijd wegnemen van de aarde. En als die oordelen losbarsten in hoofdstuk 6, dan vindt u daaraan voorafgaand in Openbaring 4 en 5 een tafereel in de hemel. Daar zien we God op de troon. En we zien daar ook de 24 oudsten rondom die troon gezeten. En die 24 oudsten, mag ik u zeggen, zijn een beeld van de gelovigen uit alle tijden die daar gezien worden verheerlijkt in de hemel. Ik kan natuurlijk op de details niet ingaan, dat moeten we nu maar laten rusten. Maar we zien daar, terwijl de oordelen op de aarde woeden, die gelovigen in alle rust in de hemel. Waarom? Omdat zij van de aarde zijn weggenomen. En ze zijn met Christus in alle rust in de hemel tot op Openbaring 19, wanneer zij met Christus uit de hemel neerdalen. En wanneer zij met hem het oordeel uitoefenen. Want ook zij zijn daarin betrokken. Wij zullen de wereld oordelen, zegt Paulus in 1 Korinthe 6. Daaruit begrijpen wij waarom de gemeente, voordat die oordelen losbarsten, van de aarde wordt weggenomen. Vroeger was het zo als twee naties elkaar de oorlog verklaarden, dan was de laatste handeling voordat de gewelddadigheden losbarsten, was het terugroepen van de ambassadeurs. Die hoefden niet dan in dat land achter te blijven als de oorlog losbarstte. Hier worden Gods ambassadeurs van de aarde weggenomen voordat de oordelen uitbreken. Nu, daarmee heb ik dan toch in het kort iets gezegd wat de grote betekenis zal zijn van deze wegneming van de gemeente. Maar nu wil ik met u naar een ander facet. En dat is de heel speciale manier. Nee, laat ik nou eerst iets anders vertellen. Neem me niet kwalijk dat ik mezelf onderbreek. Want ik wil nog één ander punt met u behandelen dat anders te makkelijk zou blijven liggen. En dat is dit. Als de doden in Christus opstaan uit de doden, dan weet u dat zij een verheerlijk lichaam ontvangen. Een opstandingslichaam. Dat spreekt vanzelf. Opstaan betekent een nieuw lichaam ontvangen. Paulus zegt in Romeinen 8 vers 11 dat zo zeker als God Christus uit de doden heeft opgewekt, zo zeker zal hij ook onze sterfelijke lichamen weer levend maken. De sterfelijke lichamen worden opgewekt, zoals we dat daar straks hebben gezongen. En zo verschijnen deze gelovigen met een verheerlijkt opstandingslichaam. Paulus zegt daarvan in Filippenzen 3, dat ons lichaam der vernedering veranderd zal worden tot gelijkvormigheid aan het lichaam van zijn verheerlijking. Maar de vraag is, hoe zal het dan zijn met de levenden? Want die zijn niet gestorven en die zullen dus ook niet opstaan uit de doden. Hoe zal het zijn met de levenden? En het antwoord daarop vinden wij in 1 Korinthe 15. Waar Paulus zegt, ik noem het alleen maar kort voor de volledigheid, in 1 Korinthe 15 vanaf vers 51... Zie, ik zeg u een verborgenheid. Wij zullen niet allen ontslapen. Daar hebt u dezelfde gedachte. Wij zullen overblijven, de levenden. Maar we zullen alle veranderd worden in een ondeelbaar ogenblik. Veranderd. Eigenlijk is dat het woord transformatie. Een totale verandering ondergaan. Dat wil zeggen, dit sterfelijke lichaam wordt een onsterfelijk lichaam. Dit vergankelijke lichaam wordt een onvergankelijk lichaam. En dat gebeurt in een ondeelbaar ogenblik. In een fractie van een seconde. In een oogwenk, zo staat het hier letterlijk. Zo snel als je met je ogen kunt knipperen. Bij de laatste bazuin. Dat is ook een uitdrukking waar ik nog op terugkom. Want die bazuin zal klinken en de doden zullen onvergankelijk worden opgewekt en wij zullen veranderd worden. Want dit vergankelijke moet onvergankelijkheid aandoen en dit sterfelijke onsterfelijkheid aandoen. Enzovoort. Dus daaruit ziet u, de gestorvenen worden weer levend en ontvangen het opstandingslichaam. Maar ook met ons, de levenden, gebeurt iets. In die fractie van een seconde waarin de doden opgewekt worden, zullen ook onze lichamen getransformeerd worden. In het Grieks staat daar het woord metamorfose, dat we ook kennen voor de gedaanteverwisseling van een rups in een vlinder. Zo zal dit sterfelijke overkleed worden met onsterfelijkheid. En deze vergankelijkheid van het lichaam overkleed worden door onvergankelijkheid. En alles wat sterfelijk en alles wat vergankelijk aan ons is, zal verslonden worden tot onsterfelijkheid en onvergankelijkheid. Zo is daar de gemeente voltallig. De gelovigen van het Oude en van het Nieuwe Testament, alle met deze onsterfelijke lichamen en onvergankelijke lichamen bij Christus in de hemel. Maar dan nu de vraag, hoe worden de gelovigen hier beschreven? In welke hoedanigheid? Ik moet u zeggen, ik ben zelf groot geworden in een traditie, waarin als wij dachten aan de opname van de gemeente, bijna altijd dat gebeurde aan de hand van het beeld van de bruidegom en de bruid. Van kinds af aan heb ik vele liederen mogen leren over de opname van de gemeente. En daarbij ging het bijna altijd over de bruidegom en de bruid. Dat is natuurlijk ook een heerlijk beeld. Christus is de bruidegom die daarboven voor ons een woning gereed maakt. En dan zal hij eindelijk komen om ons, zijn bruid, van de aarde weg te nemen en haar de hemel in te voeren. En dat is natuurlijk ook precies wat we in het boek Openbaring vinden. Want eerst zien we de gemeente wel in de beeldspraak van die 24 oudsten. Maar diezelfde gemeente wordt ook voorgesteld als een bruid. In Openbaring 19 wordt de bruid met Christus verbonden. Er wordt een grote bruiloftsmaal gevierd. Dus de beeldspraak is helemaal bijbels. Sterker nog, het heeft al een betekenis voor ons nu vandaag. In Openbaring 22, vers 17 wordt gezegd, de geest en de bruid zeggen kom. De Heilige Geest werkt in ons, de bruid van Christus hier op aarde, dat grote verlangen naar de komst van de Heer Jezus. Van onszelf zouden we dat misschien nog niet eens zo sterk hebben, maar het is de Heilige Geest die dat in ons werkt. De geest en de bruid zeggen kom. Dus er is alle reden om, als we aan de opname van de gemeente denken, dan inderdaad eraan te denken, de bruidegom komt en hij zal zijn bruid in de armen sluiten. In Nederland is het gewoonte dat als de bruidegom verschijnt bij het huis van de bruid, dan wordt daar plechtstatig op de bel gedrukt en de fotograaf die neemt dat belangrijke moment natuurlijk op. En dan verschijnt daar de bruid en dan mag de bruidegom zijn bruid begroeten en omhelzen. De enige die dat mag zien is weer de fotograaf. Want eigenlijk is dat even een moment voor hun tweeën, want de rest van de dag zullen ze in het middelpunt van de belangstelling staan. En eigenlijk is het hier ook zo. Christus daalt uit de hemel neer. De gelovigen worden hem tegemoet gevoerd in de lucht. En daar tussen hemel en aarde vindt de ontmoeting van de bruidegom en de bruid plaats. Je zou kunnen zeggen onttrokken aan de blikken van de nieuwsgierigen. Dat is een prachtige vergelijking. Alleen, het is niet de beeldspraak van 1 Thessalonicenzen 4. Er is dus niets op tegen om het zo voor te stellen. Bruidegom en bruid, dat is een prachtig beeld en is zeer bijbels. Maar het is niet het beeldspraak die we hier vinden. En daarom wil ik nog eens terugkomen met u op die verschillende uitdrukkingen die we hier vinden in 1 Thessalonicenzen 4. Want ze hebben voor ons een heel belangrijke praktische boodschap. We vinden de gelovigen hier in een heel andere gedaante. Nu weet u dat misschien al wel, want we hebben dat bij Johannes 14 ook gezien. Toen heb ik meen ik ook al gezegd, het gaat hier in Johannes 14, als de Heer Jezus zegt dat hij voor ons zal plaats bereiden, en dat hij zal terugkomen, en dat hij ons zal brengen daar waar hij is, dan gaat het eigenlijk ook niet over de bruidegom en de bruid. Want die vele woningen die er daar zijn in de tempel van, in dit vaderhuis, dat is eigenlijk de tempel van God, de hemelse tempel, die woningen zijn priesterwoningen. Dat hebben we gezien uit de beeldspraak van het Oude Testament. De tempel met de vele priesterwoningen. Dus eigenlijk worden we in hoofdstuk 14 van Johannes voorgesteld als priesters. In Openbaring 19 en Openbaring 22 worden we voorgesteld als bruid. En nou is mijn vraag, hoe worden we nu voorgesteld in 1 Thessalonicenzen 4? En het antwoord is als soldaten. Laat ik het nou maar zo zeggen. Dat is wel even wat anders dan leden van het lichaam. Dat is wel even wat anders dan de bruid. Het hele woord gemeente komt hier eigenlijk ook niet voor. We hebben het al altijd over de opname van de gemeente. Dat is ook niet fout. Maar eigenlijk worden hier de dingen bezien vanuit een wat ander gezichtspunt. Ook al gaat het over precies dezelfde zaak. Let u alleen al eens op het woord Heer. 5 keer vinden we dat hier. Het woord van de Heer. De komst van de Heer. De Heer zelf. De Heer tegemoet. Zo zullen we altijd met de Heer zijn. De Heer Jezus is niet zozeer de Heer van de gemeente. Wordt wel vaak gezegd, de Heer van de kerk. Maar dat staat nergens zo in de Bijbel. Hij is de Heer van de individuele gelovigen. Heer heeft ook te maken met heerschappij. Hier zijn wij onderdanen. Hier zijn wij dienstknechten. Hier zijn wij ook strijders. Vandaar dat ik dat woord soldaten gebruikte. Hier worden wij gezien als mensen die hier op aarde als christenen een geestelijke strijd hebben te strijden. Maar die mogen weten en geloven dat vroeg of laat het moment komt dat ze met groot verlof mogen gaan. Ik ben nooit in militaire dienst geweest, daarvoor heeft de Heer mij wonderlijk bewaard. Door net op tijd een klein geruisje in mijn hart te sturen, dat hij vervolgens weer wegnam. En dat alleen beluisterd is door de keuringsarts, waardoor ik daarvoor bewaard ben. Maar daardoor heb ik natuurlijk ook een grote zegen gemist. Namelijk het afzwaaien. Want het mooiste van de militaire dienst is wanneer het weer afgelopen is. Tenminste, dat lijkt me zo. Ik zie gezichten dat het niet voor iedereen hetzelfde is. Maar in elk geval, dat leek me het allermooist. Als het dan moest. Maar zeker als je als soldaat niet alleen maar je militaire dienstplicht vervult, maar als je als soldaat in het leger moet. En je jaren moet dienen, zoals dat vroeger met Romeinse soldaten was, die voor een aantal jaren tekenden, voor 5 of 10 jaar. En als dan eindelijk ze de hele wereld rondgezworven waren en misschien menigmaal verwond waren geweest in de strijd en dan tenslotte die termijn erop zat, dan kregen ze beloning, kregen ze een stukje land vaak, waar ze zich konden vestigen en waar ze zich zelfstandig konden maken, een bestaan konden opbouwen, dan waren ze dolblij dat dat woeste leven afgelopen was. Het is niet zo mooi als voor de geestelijke strijder van Christus hier op aarde, dan wanneer het moment komt dat de bazuin klinkt. Nu begrijpt u waarom die uitdrukkingen zo belangrijk zijn. Eerst staat er in vers 16, de Heer zelf zal met een bevelend roepen. En de voetnoot in de Telos-vertaling, dan ziet u hoe nuttig voetnoten zijn, die zegt eigenlijk een commando. Het woord dat hier gebruikt wordt is een militair commando. Daar klinkt vanuit de hemel een militair commando. Nou, daar ziet u al meteen, het kan hier bepaald niet gaan over een bruidegom en een bruid. Er zijn heel wat mannen die hun vrouwen commanderen. Maar op de bruiloft zijn ze tenminste nog zo fatsoenlijk om het dan in ieder geval niet te doen. Commanderen op een bruiloft, op een huwelijksdag, dat is er toch in het algemeen niet bij. Dat zijn wel heel domme vrouwen die dan al zich laten commanderen. Maar hier vinden we dat nu juist. Daar klinkt een commando vanuit de hemel. En er klinkt niet alleen een commando, er klinkt ook een stem van een aartsengel. De aartsengelen, en er is eigenlijk maar één aartsengel in de Bijbel. Gabriël wordt nooit een aartsengel genoemd, er is eigenlijk maar één, Michaël. En het is opmerkelijk, daar waar je Michaël vindt, daar vind je hem ook altijd in verband met strijd. Hij bindt de strijd aan met de duivel in de brief van Judas over het lichaam van Mozes. In Openbaring 12 is hij degene die de duivel de hemel uitgooit, na strijd tegen hem geleverd te hebben. In het boek Daniël is Michaël degene die het voor Israël opneemt tegen de vijanden van het volk. Michaël is de grote strijder. Dus het is wel betekenisvol dat ook zijn stem hier weer klinkt. En dan is daar de bazuin van God. We hebben gelezen in 1 Korinthe 15 van die laatste bazuin. En de beste verklaring die ik van die uitdrukking de laatste bazuin ken, is deze, dat het een woord is, een term uit de militaire sfeer van het Romeinse leger. Waar je, naar ik me heb laten vertellen, drie bazuinen had. De eerste bazuin, dat wil zeggen, het was elke keer dezelfde bazuin, het waren drie signalen. Het eerste signaal betekende dat je je spullen moest pakken. Dat je je klaar moest maken voor vertrek. En dan na een tijdje, als je daarmee klaar was, dan klonk een tweede signaal. En dat betekende in slagorde opstellen. En dan het derde signaal, de laatste bazuin, betekende voorwaarts mars. Dan zette de hele kolonne zich in beweging. De laatste bazuin betekent dat deze hele legermacht van God hier op aarde zich in beweging zet voor de laatste marsroute. En dat is van deze aarde zo de hemel in. En dat is een marcheren niet na de oorlog, maar uit de oorlog. Niet een vlucht, maar het betekent, je diensttijd zit erop. En dat is prachtig. Misschien is het het mooiste bewaard gebleven in een bekende Negro spiritual. Oh, when the saints go marching in. U kent het allemaal, maar u hebt misschien nog nooit over nagedacht wat u zong. En dan vind je hetzelfde. Wanneer de heiligen naar binnen marcheren. Nou, dat doet een bruid ook al niet. Marcheren. Dat is tenminste zeer ongebruikelijk. Een bruid loopt ook niet. Zij schrijdt. Ik bedoel nu met lange EIDT. Niet met EIT. Dat is ook ongebruikelijk op een bruiloft. Met lange EIDT. Zij schrijdt. Maar zij marcheert niet. Maar in die Negro spiritual zingt men, oh when the saints go marching in, I want to be in that number. Wanneer de heiligen de hemel zullen binnen marcheren, dan wil ik er ook bij zijn. Dan wil ik ook graag zijn bij die velen die daar de hemel zullen binnengaan. Maar het marcheren betekent ook weer, is het beeld van strijders, van soldaten. Nog eenmaal klinkt het signaal. Het is de laatste keer dat ze een militair commando horen. Want dit commando betekent, de diensttijd zit erop. Ze verlaten de aarde om de hemel binnen te trekken. Ik heb u verteld straks van de liederen waarmee ik opgegroeid ben. Maar er is ook één mooi lied waar ongeveer dit in staat. Als de bazuin zal schallen om uw trouwe strijders allen op te roepen van deze aard en te voeren hemelwaard. Daar zie je, het gaat in die liederen niet alleen maar over de bruid, maar ook over die trouwe strijders die hier op aarde soms zo moe zijn van de strijd. Tenminste, zo vergaat het mij. Geestelijke strijd is bepaald niet iets waar je naar uitziet. Is bepaald niet iets wat makkelijk is. Het woord strijd zou daar al mee in strijd zijn. Strijd is zwaar, is moeilijk. Je krijgt er kracht voor. Je wordt er wel doorheen geholpen, maar dat verandert niets eraan dat de strijd toch zwaar is. We hebben met grote geestelijke tegenstanders te maken. We hebben met dwaalleer te maken. Met ontkerkelijking en ontkerstening. We hebben te maken met vervlakking. Met wereldse dingen die binnenkomen in ons eigen leven, in onze kerken en gemeenten, in onze gezinnen. We hebben te maken met allerlei invloeden van de Satan en van de wereld. Bij onszelf, bij onze gezinnen, in onze gemeenten. En daartegen hebben wij strijd te leveren om deze boze invloeden te weren. We hebben strijd te leveren om het evangelie in deze wereld te verbreiden, want dat gebeurt altijd tegen de verdrukking in. We hebben strijd te leveren om de waarheid van God uit te dragen, dwars tegen dwalingen in. Dat betekent discussie, dat betekent schrijven daartegen, de leer uiteenzet. Betekent soms debatten. Betekent soms dat je echt in de aanval moet gaan om de waarheid uit te dragen en de leugen te ontmaskeren. Dat is alles geestelijke strijd. En die geestelijke strijd kan soms, zei ik al, zeer zwaar zijn. Paulus weet van die geestelijke strijd en hij spreekt daarover in deze Thessalonicenzenbrief. Als u één hoofdstuk verder kijkt, in hoofdstuk 5, dan ziet u in vers 8, laten wij die van de dag zijn nuchter zijn, terwijl wij het borstharnas van het geloof en de liefde aangedaan hebben en als helm de hoop van de behoudenis. En dan komen die woorden die ik al citeerde. God heeft ons niet bestemd tot toren, maar tot het verkrijgen van de behoudenis. Dat wil zeggen, voordat de toren van God zich over deze aarde ontlaat, zullen wij worden weggenomen. Maar totdat het zover is, staan wij nog in die strijd en hebben wij dat schild nodig om ook de andere elementen uit Efeze 5 erbij te halen. Pardon, 6, de geestelijke wapenrusting, het schild van het geloof, het borstharnas van de gerechtigheid, zoals het daar genoemd wordt. De lendenen omgord met de waarheid, hier worden slechts twee elementen genoemd, het borstharnas en de helm. Maar dat betekent toch ook dat hier de gelovige voorgesteld wordt als een strijder. En wat is er heerlijker dan dat eenmaal het commando zal weer klinken om die gelovigen bij zich te roepen in de heerlijkheid. Dan gaan ze samen de Heer tegemoet en dan staat de Heer klaar en dan zegt hij tegen elk van hen, zoals het vinden in de gelijkenis van de talenten in Matteüs 25. Wel gedaan. Ik heb dat wel eens gelezen na een grote veldslag. Dat was dan wel niet het grote verlof. Maar toch even een opademen, een verlicht ademhalen. Na zo'n veldslag dat Napoleon zijn troepen toesprak. En dat hij zich had laten voorlichten door zijn generaals. Over degenen die zich bijzonder dapper hadden gedragen. En dat hij hun dan beloningen gaf. Of hen bevorderingen gaf. Iedereen heeft de ransel van een maarschalk. De maarschalkstaf in zijn ransel, zei hij. Dat wil zeggen, iedereen als die zich maar dapper gedraagt, kan zomaar bevorderd worden tot maarschalk. En hij sprak ze toe. En wat heeft dat voor die soldaten betekend? Door Napoleon zelf zo bemoedigend toegesproken te worden, zo bedankt te worden. Ik denk dat dat het allergrootste is. Als de moede strijders, zoals dat lied zegt dat ik net citeerde, als die moede strijders straks allemaal de hemel binnengaan en ze eindelijk die zware dikke schoenen kunnen uittrekken, eindelijk die zware plunjezak van hun schouders kunnen wegnemen, als ze eindelijk kunnen uitrusten, als eindelijk de strijd voorbij is, om dan niet Napoleon, maar de grote koning der koningen en de grote heer der heren, tot je te horen zeggen de woorden van Matteüs 25. Wel gedaan, goede en getrouwe slaaf. Ik moet u zeggen, als ik hieraan denk, dan komen mij altijd de gebeurtenissen in de zin uit het leven van koning David. David is een van de heerlijkste typen van de Heer Jezus Christus in het Oude Testament. De Heer is immers zelf de grote zoon van David. De ware David. De Messias wordt in het boek Ezechiël zelfs aangeduid met de naam David. Er is geen type duidelijker, of laat ik zo zeggen, hij is een van de duidelijkste typen van Christus in het Oude Testament. David heeft twee grote periodes in leven gekend. De periode van de vervolgingen, toen hij door Saul achterna werd gezeten, en de periode van zijn koningschap. Wij leven nu in de tijd van de vervolging van Christus. En dat betekent ook de vervolging van degene die met Christus zijn. En er komt ook een periode van Christus koningschap, wanneer hij op de troon van zijn vader David zal zitten, zoals de engel het al aan Maria beloofd had. Bij zijn wederkomst zal hij die troon van zijn vader David innemen. En dat zal vrede en gerechtigheid zijn op de troon van David, zoals het staat in Jesaja 9, vers 6. Nu is het nog de tijd van de vervolging. Hoe kwam David aan die mannen die zijn vervolging met hem wilden delen, die bereid waren die zware vervolgingen en verdrukkingen met hem te delen? Welk mens die bij zijn zinnen was, had daar zin in, had daar lust toe? Wel, in 1 Samuel 22 kunt u het lezen wat dat voor mensen waren. Mensen die een schuldeiser hadden. Mensen wier ziel bitterlijk bedroefd was. Mensen in allerlei zorgen en narigheden. Mensen die voor Saul op de loop waren. Mensen die met hun noden bij David kwamen. En David loste dat probleem van die schuldeisers op. David nam de bitterheid uit hun ziel weg. Die mensen hadden zo ontzettend veel aan David te danken, dat ze alles voor hem over hadden. In 1 Kronieken 12 wordt ons beschreven hoe die mensen naar David kwamen soms. Met wat voor enthousiasme ze zich voor hem neerbogen en hun leven in zijn hand stelden. Ik denk in 1 Kronieken 12 vers 18 aan Amazai. Toen vervulde de geest Amazai de aanvoerder van de 30. En dan zegt hij dit. De uwe, o David, met u zoon van Isaï. Heil, heil u. Heil hem die u helpt, want u helpt uw God. De mensen kwamen met de grootste enthousiasme om hun leven aan deze David toe te wijden. En als je die mensen gevraagd zou hebben, waarom doen jullie dat? Dan zouden ze gezegd hebben, omdat wij aan David alles te danken hebben. Zo was het inderdaad. David nam hun noden van hun weg. En zo zijn er vandaag mensen die de zijde van de Heer Jezus hebben gekozen. Dacht u dat dat makkelijk was? Dat betekent ook dat je de vervolgingen van de Heer Jezus met hem zult moeten delen. Dat je zijn verdrukkingen met hem zult moeten delen. Het betekent dat je verwikkeld raakt in geestelijke strijd, net als die honderden mannen met David, die moesten vluchten met hem over de bergen, die met hem moesten verschuilen in spelonken, zoals de spelonk van Adullam, waar in het begin al die mannen zich naar hem toe verzamelden. Helemaal niet makkelijk. Waarom zijn er mensen vandaag die de zijde van de Heer Jezus kiezen, om met hem die vervolgingen en verdrukkingen te delen, met hem die geestelijke strijd aan te gaan, al die beproevingen en moeite en zorgen die je had kunnen besparen, als je nooit de zijde van de Heer Jezus Christus had gekozen? Maar als je die mensen vraagt, waarom doen jullie dat? Dan zouden ze antwoorden, omdat hij al mijn zonden heeft weggenomen. Omdat hij voor mij naar het kruis is gegaan. Omdat hij het probleem van mijn schuldeiser heeft opgelost, door zelf de losprijs te betalen. Doordat hij de bitterheid die er in mijn ziel was, heeft weggenomen. En mijn ziel heeft gevuld van hemelse vrede. Aan hem heb ik alles te danken. En daarom wil ik aan hem ook mijn leven toewijden. Hem navolgen. Ook al betekent dat strijd en moeite en tegenslagen en vervolgingen en verdrukkingen. En zo was het met al die mannen van David. Ze hoorden bij hem. En ze volgden hem door dik en door dun. Hoe moeilijk dat ook was. En dan staat er iets heel moois. Ik had het net over 1 Kronieken 12. Als ik één vers eerder lees, u moet het thuis maar eens rustig nalezen, hoe mooi dat is. Eén hoofdstuk eerder in 1 Kronieken 11 vers 10. Daar staat iets heel merkwaardigs. Dit zijn de aanvoerders van Davids helden, die hem samen met geheel Israël krachtig terzijde stonden bij de verwerving van zijn koningschap. Om hem naar het woord des Heren over Israël koning te maken. Nu, dat is een vreemde uitdrukking. Wat is het vreemde? Dit. Dat hier staat dat zij David geholpen hebben om koning te worden. Terwijl er in hetzelfde vers bij staat dat het gebeurde naar het woord des Heren. Nou vraag ik u. Hoe is David nou koning geworden? Kwam dat doordat de Heere God hem uiteindelijk op de troon heeft gezet? Of kwam dat doordat zijn vrienden hem zo krachtig ondersteund hebben dat David ten slotte zijn koninklijke troon kon bestijgen? En het antwoord is natuurlijk allebei. Het ene is het goddelijk gezichtspunt. God heeft naar zijn bepaalde raad David tot de troon bestemd. Maar het andere is evenzeer waar. En dat is dat wij naar onze verantwoordelijkheid voor de Heer Jezus als het ware de weg mogen banen tot zijn koningschap. Dat klinkt misschien wat vreemd omdat we niet gewend zijn er zo over te denken. Maar hij ziet het wel graag zo. Alsof het hij het aan zijn slaven te danken heeft dat hij straks de koninklijke troon zal bestijgen. Alsof hij het eraan te danken heeft dat er in al die 2000 jaar kerkgeschiedenis hier op aarde getrouwe dienstknechten, getrouwe strijders zijn geweest die zijn zaak hebben bevochten in deze wereld. Die geestelijke wapenrusting hebben aangedaan. Zij konden hier op aarde de vijanden niet verdrijven. Zij konden de wereld niet voor de Heer Jezus veroveren. Al hebben ze het misschien wel eens geprobeerd. En geprobeerd een christelijk rijk te stichten waarin al het kwaad zou worden uitgeroeid. Dat is nooit gelukt. Wij konden hoogstens proberen een bruggenhoofd in deze wereld te vormen. Een bruggenhoofd betekent niet dat je de vijand verdrijft. Maar wel dat je hem knap lastig kunt maken. Je hebt zo'n punt bezet in vijandelijk gebied en dat hou je vast. En van daaruit kun je allerlei dingen ondernemen. Zoals de verzetsbeweging in Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog er niet in slaagde de bezetter te verdrijven. Maar de bezetter wel knap lastig kon maken. Zo zijn er christenen geweest die er nooit in geslaagd zijn de vijand, de Satan en zijn machten uit deze wereld te verdrijven. Natuurlijk niet, dat zal de Heer Jezus straks zelf doen. Maar ze hebben wel heel wat tegenvuur geleverd. Heel wat weerstand geboden. En daardoor heel wat mensen voor de Heer Jezus gewonnen. Daardoor geestelijke overwinningen mogen behalen. Niet de grote eindoverwinning, die zal hij bevechten. Maar wel veel geestelijke overwinning. Heel veel trouwe strijders. Heel vele wie de namen wij helemaal niet kennen. Van sommigen kennen wij de namen. Maar van een heleboel ook niet. Maar hij kent ze. Het moment is gekomen in het leven van David dat hij de troon heeft bestegen. En ik kan me zo voorstellen dat hij toen al die mannen die hem zo lang zo trouw gevolgd waren bij zich heeft geroepen. En toen helemaal in de lijn van 1 Kronieken 11 vers 1 vers 10 tegen ze gezegd heeft: mannen, ik wil jullie zo graag bedanken. Want ik heb het aan jullie te danken dat ik vandaag hier op de troon mag zitten. Als jullie er niet geweest waren al die jaren om mij te ondersteunen, om met me te zijn, om me te helpen, met mij strijd te leveren, met mij door alle moeilijkheden heen te gaan, dan denk ik niet dat ik het gered had. Dat ik vandaag koning van Israël mag zijn. Dat heb ik aan jullie te danken. Kunt u zich voorstellen dat de Heer Jezus ooit tot ons zo zou spreken? Dat is moeilijk voorstelbaar niet. En toch zegt hij als hij komt dat hij loon bij zich heeft. Dat als straks die moederstrijders één voor één in de hemel verschijnen en net als Napoleon ze één voor één zal toespreken. En niet alleen maar zal zeggen wel gedaan, goede en getrouwe slaaf, maar beloningen zal geven. We hebben het gezien in de gelijkenis van de ponden. De een zal gesteld worden over 5 steden, de ander over 10 steden. Al naar hun trouw, hun moed, hun inzet, hun toewijding. Elk van hen wordt beloond. En tot elk van hen, voor zover er aanleiding toe is, er zullen ook zijn die net als Lot alles achter zich hebben zien verbranden en het alleen maar het vege lijf hebben gered. Dat kan helaas ook. Maar toch tot heel velen zal ik zeggen, wel gedaan, goede getrouwe slaaf of slavin. Over weinig ben je getrouw geweest, over veel zal ik je stellen. Weet u wat ik dan denk dat die vrienden van David tegen hem gezegd hebben? Ach David, praat toch niet over beloning. Praat toch niet over onze verdiensten. Vertel ons toch niet wat wij allemaal voor goeds voor jou gedaan hebben. Dat heeft toch niks te betekenen. David, jij hebt alles voor ons gedaan. Toen wij in de puree zaten en niet meer wisten waar we het zoeken moesten, toen we geen kant meer uit konden, konden we bij jou terecht in de spelonk van Adullam. Jij hebt al onze problemen opgelost, David. We konden toch niet anders, David, aan jou te volgen en onze levens aan jou toe te wijden? We konden toch niet anders dan Uit dankbaarheid voor alles wat je voor ons gedaan hebt, nu ook alles voor jou in te zetten. Beste vrienden, zal het straks niet zo zijn als we bij de Heer Jezus in de heerlijkheid zijn. Als hij tegen ons zal zeggen, goede en getrouwe slaaf, wel gedaan. En als hij dan met zijn loon komt, zullen we dan niet zeggen, Heer Jezus, wat praat u van loon? U hebt alles voor ons gedaan. U hebt ons verlost van onze schuldeisers, van alle machten van de dood en de Satan en de zonde. Wij konden toch niet anders dan u te volgen en u te dienen. Ook al betekende dat geestelijke strijd. Trouwens, Heer Jezus, in die geestelijke strijd bent u toch degene die ons er weer elke keer doorheen heeft geholpen. Het was bij David ook. Denk eraan hoe moedeloos die mannen waren toen Ziklag ingenomen was. Ze waren zelfs bereid om David te stenigen. En David sterkte zich in de Heere zijn God. Zo lezen we het in 1 Samuel 30, meen ik. Zo best hebben dat die mannen het helemaal niet altijd vanaf gebracht. Des te meer zal het als het ware dwars door ons heen steken als de Heer Jezus tot ons zou zeggen, wel gedaan, goede en getrouwe slaaf. En toch stelt hij er prijs op. Om straks, als die moede strijders allemaal één voor één aan hem voorbij zullen trekken daar in de hemel als een geweldig defilé. Om van allemaal te zeggen, jij hebt dit voor mij gedaan en jij dat, wel gedaan. Zal ons dwars door het hart heen gaan, als we gaan denken dat het eigenlijk net andersom was. Hij heeft alles voor ons gedaan. En toch, beste vrienden, juist omdat hij alles voor ons gedaan heeft, mag ons dat er niet toe aansporen, om nog een stukje langer, zolang de laatste bazuin niet geklonken heeft, voor te gaan met de geestelijke strijd. Misschien mag ik het eens zo zeggen, sommigen van u zijn misschien wel erg ontmoedigd in de strijd. Sommigen zijn hier misschien wel die het nauwelijks nog zien zitten. Die niet weten waar ze de kracht vandaan moeten halen om die strijd nog een tijdje langer vol te houden. Ik hoor dat zo vaak van mensen. En kan dat zo goed begrijpen. We zijn allemaal wel eens ontmoedigd en teleurgesteld. En dan zie je er geen gat meer in. En dan weet je niet hoe je verder moet. En op een of andere manier krijg je dan toch weer kracht om een stukje verder te komen. Maar als je eraan denkt wat de Heer Jezus voor ons betekend heeft, hoe ook wij in de spelonk van Adullam rust en vrede mochten vinden, een oplossing voor al onze problemen. Als je daaraan denkt, dan krijg je elke dag weer de moed om in zijn kracht, het hoeft gelukkig niet eens in eigen kracht, om in zijn kracht dan maar weer voor te gaan. En de problemen dan maar weer onder ogen te zien. Er dan maar weer tegen aan te gaan en te zeggen, Heer, ik weet niet hoe het verder moet vandaag, maar help me alsjeblieft. Houd u mij staande. Leid mij door de moeilijkheden heen. Als je zo denkt aan die vele, vele gelovigen, vooral in landen waar de verdrukkingen en de beproevingen zo zwaar zijn. Als je denkt aan die vele gelovigen die in grote moeite en de nood zijn, is het dan niet extra heerlijk om eraan te denken dat eenmaal die stem uit de hemel zal zeggen, groot verlof, je diensttijd zit erop. Straks zal de bazuinen schallen om uw moeder strijders allen op te voeren hemelwaard. Dat zal geweldig zijn. En voordat het zover is, broeders en zusters, beste vrienden, mogen de Heere u en mij genade geven. U in uw strijd en ik in de mijne. Om in zijn kracht elke nieuwe dag weer onder ogen te zien. En in zijn kracht voorwaarts te gaan. In het besef dat hij alle kracht wil geven. Echt waar. In het besef ook dat hij straks loon bereid heeft. Voor alles wat we voor hem hebben mogen zijn en hebben mogen doen. Maar het allergrootste zal niet het loon zijn. Het allergrootste zal hij zelf zijn. Zijn glimlach. Zijn waardering. Die hij naar ons toe zal uitspreken. Terwijl wij heel goed weten dat alles wat we voor hem hebben mogen betekenen, dat was in zijn kracht. Wat zal dat geweldig zijn. Wat een uitzicht. Om zo bij hem te mogen binnengaan. In de heerlijkheid. Oh, and the saints go marching in. I want to be in that number.
Wanneer de heiligen naar binnen marcheren, dan wil ik ook daarbij horen. En u? Hoort u er ook al bij? Als straks de bazuin zal schallen, misschien nog voordat deze avond ten einde is. Hoort u dan ook bij die saints, die heiligen die naar binnen zullen marcheren? Wordt het niet eens tijd dat u misschien die vraag eens voor altijd regelt tussen uw God en u? En één stap van overgave, één stap vanuit het rijk van Saul naar de spelonk van Adullam. Eén daad van het zich werpen in de armen van de ware David is genoeg om voor eeuwig bij hem te horen. Laat hij al uw schulden van u afnemen. Laat hij u troosten, alle bitterheid uit uw hart wegnemen. Open uw hart om het te laten vullen met zijn vrede. En u zult ook een strijder worden. We kunnen u geen makkelijke weg op aarde beloven, maar wel een heerlijke ingang in zijn eeuwig koninkrijk. Zijn naam zij geprezen. Amen.